In de naam van de Vader die zondaren roept. In de naam van de Zoon die zondaren zaligt. In de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen op Psalm 106, de versen 2 en 3. Welzalig elk die het recht betracht en geeft dat mijn oog het goede aanschouw. 106, 2 en 3. Deze gemeente is vanavond uit het Nieuwe Testament, de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 12, de versen 14 tot 29. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen wij Psalm 84, vers 5, O God die ons ten schilde zijt. We lezen dus Hebreeën 12 vanaf vers 14. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 84, vers 5. Jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Toeziende dat niet iemand verachtere van de genade Gods, dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroerte maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. Dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige, gelijk Esau, die om één spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want ge weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Want ge zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder en tot het geklang der bezuin en de stem der woorden, welke die ze hoorden, baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden, want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd, indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was dat gezicht, zeide, ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar des Nieuwen Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. Zie dan toe, dat gij dien die spreekt, niet verwerpt. Want indien deze niet zijn ontvloden, die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren, die van de hemelen is, wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd, zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord nog eenmaal wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door de welke wij welbehagelijk God mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Vanavond samen verder luisteren, gemeente, naar de Godsopenbaring in het leven van Jacob. En we luisteren daartoe verder naar het gedeelte dat ook vanmorgen onze aandacht vroeg, Genesis 25. En daarvan nu de versen 27 tot 34. Genesis 25, vers 27 tot 34 is de tekst voor deze avond. Daar horen we Gods woord, onze tekst, aldus. Als nu deze jongeren groot werden, werd Esau een man verstandig op de jacht, een veldman. Maar Jacob werd een oprecht man, wonende in tenten. En Isaac had Esau lief, want het wild praat was naar zijn mond. Maar Rebekka had Jacob lief. En Jacob had een kooksel gekookt en Esau kwam uit het veld en was moede. En Esau zei tot Jacob, laat mij toch slorpen van dat rode daar, want ik ben moe. Daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. Toen zeide Jacob, verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte. En Esau zeide, zie je, ga sterven en waartoe mij dan de eerstgeboorte? Toen zeide Jacob, zweer mij op deze dag. En hij zwoer hem. En hij verkocht aan Jacob zijn eerstgeboorte. En Jacob gaf aan Esau brood en het linzenkooksel. En hij at en dronk. En hij stond op en ging heen. Alzo verachtte Esau de eerstgeboorte. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Op deze warme zomerzondagavond, heren, komen we voor de tweede keer samen in uw huis. Wat een zegen dat dat kan en dat dat mag. Dat u ons deze heerlijke zomerse dagen doet beleven. Och, u weet het wel, er zijn mensen die daar niet tegen kunnen. Door de omstandigheden van ziekte, door lichamelijke problemen, wilt u ze gedenken, heren. Maar verder, wat is het een zegen dat uw goedheid de jaargetijden kroont. En dat wij nu het zomer is, ook mogen genieten van de zomer. Laat de warmte geen verhindering zijn om te luisteren, zoals de warmte geen verhindering was om ons naar uw huis te brengen, in tegenstelling tot zoveel. Wij bidden u, Heere, wilt u zelf hier ook komen? En wilt u zelf onze harten in vuur en vlam zetten door het evangelie van de Heere Jezus Christus ons te verkondigen, juist ook als het komt te staan tegen de achtergrond van dat andere dat een mens van nature kiest. Deze wereld en wat zij te bieden heeft. En u weet het wel, heren, wij zijn mensen op wie van nature dat alles ook zo'n geweldige aantrekkingskracht heeft. Of we dat erkennen of niet. En of we dat nou willen weten of niet. Maar bij de een is het op deze en bij de ander op die manier. Bij de een valt het op en bij de ander valt het niet op. Maar we hebben het allemaal, dat we kinderen zijn van Adam die verkeerd koos. En wij kiezen nog altijd verkeerd. En het goede, dat kiezen we niet. Wat is het daarom een wonder, heren, dat we vanmorgen hoorden van uw uitverkiezing. Dat we hoorden van u die in uw eeuwig goddelijk welbehagen besloten hebt om een aantal zondaren uit dat gevallen menselijke geslacht dat uit zichzelf altijd weer verkeerd kiest, te redden, ze zalig te maken en ze te begiftigen met de wederwarende genade van de Heilige Geest en de bekering tot u en het geloof in de Heere Jezus Christus. Dat u in een wereld die in zoveel opzichten een appel doet op onze ogen en die daar de begeerte wakker maakt, u een volk schept, dat het leert beleiden, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lust. Niets is er waar ik in kan rusten. En ach, heren, dan zitten ze er vanavond die daarvan weten. En die op hetzelfde ogenblik als het beleiden ook schreien, heren, en er is toch nog zo vaak dat andere, er is nog zo vaak die strijd. En dan weet u daar gelukkig van. En dan bent u die God die voor uw eigen werk zorgt, zou u dat vanavond duidelijk willen maken. Zou u uw volk en kinderen willen onderwijzen en verder willen leiden op de weg van het heil. En zou u mensen die nog altijd die verkeerde keuze maken, die nog altijd de begeerte van de ogen volgen en de begeerlijkheid van het vlees koesteren, vanavond willen bekeren voordat het te laat is. Want er zal toch wat zijn, heren, om het evangelie gehoord te hebben. En de belofte van de vergeving der zonden en het eeuwige leven aan het voorhoofd betekent dat verzegeld mee te dragen. En dan voor eeuwig verloren te gaan. Voor eeuwig buiten te staan. En dat zou toch kunnen zijn, heren, dat u vanavond eeuwigheidsbeslissingen laat vallen hier in de kerk. Och, kon het zijn, heren, laat het dan geen beslissing zijn ten kwade. Zoals we dat van Esau gelezen hebben, dat hij later geen plaats meer voor zijn berouw kon vinden. Maar laten het eeuwigheidsbeslissingen mogen zijn, waardoor zondaren, ouderen en jongeren, kon het zijn ook kinderen hier in de kerk, het voor het eerst gaan zeggen door uw woord en geest onderwezen. U kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. Heren, wilt u zomaar werken? En wilt u zo uzelf heerlijk maken en uw gemeente bouwen en u hier een volk vergaderen dat de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Wil uw dienstknecht gebruiken, Heer, opdat u ook ditmaal een stem ontvangt om te spreken en de kracht van de Heilige Geest om uw woord echt te openen, zodat de gemeente mag verstaan, dit is het woord van de Heere en daar moeten we onder buigen of daar moeten we ons tegen verzetten, maar het vraagt van ons een keuze. En geef uw zegen aan ons allen die luisteren. Opdat oren worden doorboord en harten worden ontsloten. En de Heilige Geest vanavond zijn triumfen behaalt. Op de Satan en op de wereld. En op ons eigen zondige vlees. We bidden om uw zegen voor ons hier. Voor hen die met ons meeluisteren via kerktelefoon of bandrecorder. Uw zegen voor de hele gemeente en u weet, heren, wanneer er bijzondere zorgen zijn en bijzondere noden in het leven van onszelf of van onze kinderen, waaronder we gebogen gaan, we leggen ze aan u voor en we vragen u, zie op ons in gunst van boven. We denken aan de gemeente in haar geheel. We denken aan onze dominee Sterk met zijn gezin, nu ze op vakantie zijn gegaan. We danken er u hartelijk voor, heren, voor wat u in hen aan onze gemeente hebt geschonken. En voor de krachten die u aan onze broeder hebt gegeven om zoveel werk te mogen doen in dat eerste half jaar dat hij aan onze gemeente verbonden was. U hebt hem daarin gesterkt, u hebt hem daarin trouw gemaakt, u hebt hem daarin lust en liefde geschonken. En nu vragen we van u, Heere, geef dat de rust ook goed mag doen. En dat er nieuwe krachten worden opgedaan voor het eerste werkseizoen van de winter dat straks weer voor de deur staat en waarin zoveel wordt gevraagd. Geef ze alles wat nodig is en laat de gemeente ze ook mogen dragen in het gebed. Denk aan al uw dienstknechten, over het ganse rond van de aarde, die in de kerk staan en die naar buiten hun werk verrichten onder Israël en in de zending en in het evangelisatiewerk. Wil de ogen van Israël openen voor koning Jezus en wil het volk uit Jacob gesproten, de God van Jacob doen kennen in het aangezicht van uw veelgeliefde zoon. Wil blinde heidenen tot u trekken, Heer, en hen die in eenzaamheid hun werk verrichten, bekrachtigen. En zegen ze die in de recreatiegebieden, mensen die rust zoeken, vertellen van de ware rust die te vinden is bij u alleen. Zegen uw kerk in deze wereld. U weet onder welke bijzondere omstandigheden uw kerk soms vergadert. Troost en sterk gij, wilt u moed geven en volharding. En uw eigen werk openbaren in het midden van deze wereld die naar u niet vraagt. Wees met ons land en met ons volk. Wees met allen die in overheid zijn gezeten. Wees met hen die onder bijzondere omstandigheden hun plaats in deze samenleving innemen. Wees met onze jongens die in dienst zijn. Met allen die op zee zijn. Denk aan hen die in de gevangenis zitten. En zegen ook allen die in die omstandigheden het evangelie verkondigen. God van alle genade, hoor ons als we al deze dingen vragen. En wil nu zelf in ons midden komen met een krachtig werk van uw geest. En leer ons u te zien als het allerhoogst en eeuwig goed, voor het eerst of hoe langer hoe meer. En dat niet ter wille van ons, maar ter wille van dat rode bloed van de Heere Jezus Christus, uw Zoon, dat reinigt van scharlakenrode zonden, zodat ze wit worden als sneeuw. Uit genade. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen Psalm 17, de versen 3, 7 en 8. 17, 3, 7 en 8. Thank you. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 146, vers 3, zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. 146, vers 3, een psalm die, als de Heer het wil, in verband met de serie over Jacob nog wel eens vaker zullen zingen, denk ik. Gemeente des Heren, toen we vanmorgen samen een begin maakten met de openbaring van de Heer in het leven van vader Jacob, toen kwamen we meteen terecht bij de diepste grond van de zaligheid die er voor Jacob is, namelijk Gods vrijmachtig welbehagen, waardoor hij deze zondaar verkiest en doet naderen om te wonen in zijn voorhof. Daar zijn we samen mee geëindigd vanmorgen. De Heere die het in zijn woord zegt, ik heb Jacob lief gehad. Met die eeuwige liefde. Die zich daarin openbaart dat de Heer een zondaar ook tot zich trekt met koorden van goedertierenheid. Zodat het volkomen duidelijk wordt, de zaligheid van zijn volk is van het begin tot het einde Gods werk. Dat is zijn voornemen geweest. En het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt. Maar des ontfermende Gods. God vindt de grond voor de uitverkiezing van zijn volk. Niet in hun werken die hij van tevoren gezien zou hebben. Zoals de remonstranten van vroeger en van vandaag ons willen wijsmaken. Maar hij vindt de grond daarvoor uiteindelijk in zichzelf. In zijn innerlijk. Dat ontfermende is. In zijn ingewanden zoals het ergens staat in de profeten die rommelen van Gods barmhartigheid. Dat gaat bij hem van binnen als het ware tekeer. En dat is een machtig evangelie, gemeente. En dat moeten we ook maar nooit vergeten en nooit uit het oog verliezen. Het is de Heere die zondaren verkiest. En alleen daarom worden zondaren zalig. Maar weet je wat het grote probleem nou is? Dat wij van die ellendige, dwaze mensenkinderen zijn die met de machtigste dingen van de Heer op een geweldige manier aan de haal kunnen gaan. En dat blijkt nou juist ook bij dat evangelie van de uitverkiezing. Want dan horen we dat. En uiteindelijk zou ons hart van vreugde moeten opspringen en zouden we tegen elkaar moeten zeggen, mensen, nou is er een mogelijkheid om zalig te worden. Want als het van ons moest komen, dan kon het nooit. Maar dan horen we van de Heere en zijn uitverkiezing en dan slaat de schrik ons om het hart. En dan gaan we zitten praktiseren. Als ik nou niet uitverkoren ben, hoe zou ik dan ooit zalig kunnen worden? Alsof de Heere dat ergens in zijn woord zegt dat we daarmee moeten beginnen. En dan zijn er anderen die zeggen, nou ja goed, als het dan een kwestie van uitverkiezing is, dat is nogal makkelijk. Dan kunnen we met de armen over elkaar gaan zitten. Dan moet je het maar afwachten. Als je erbij bent, dan ben je erbij. En als je er niet bij bent, dan ben je er niet bij. Nou, wat zal een mens daar nou aan doen? En er komen jonge mensen tegen, die zijn opgegroeid in een bepaalde kring. En die zeggen, dominee, moet je nou eens horen. Ik heb dat vroeger geleerd, als God je wil hebben. Dan krijgt hij je wel te pakken. Ook al zit je dan elke avond in de kroeg. En dan loop je op zondag over het strand, als je in de kerk hoort te zitten. Nou, dan wacht ik dan maar af. Dan kan ik ondertussen rustig mijn gang gaan. En dan als God me wil hebben, dan krijgt hij me wel een anders. Nou ja, dan is er toch immers niks aan te doen. En dan zijn er zelfs mensen die in de uitverkiezing een reden vinden om God ervan de schuld te geven dat ze verloren gaan. En die vanuit hun boze en arglistige hart zeggen, nou kijk, ik zou het wel willen hoor. Ik zou het wel willen, maar als je nou niet uitverkoren bent. Kijk, en daarom is het maar goed, gemeente, dat we vanavond meteen maar een eentje verder lezen in dit hoofdstuk. Om dan te ontdekken dat de Heilige Geest in zijn goddelijke wijsheid onmiddellijk naar die machtige boodschap van Gods verkiezende welbehagen deze geschiedenis in het leven van Jacob en Esau heeft opgeschreven. Deze geschiedenis er als het ware uit heeft gelicht terwijl we over die jeugd en kinderjaren verder zoveel niet te horen krijgen. Want het is juist deze geschiedenis die laat zien dat onze belijdenis, de Duitse leerregels, die zo heerlijk waar zijn, terecht zeggen dat God in ons niet handelt als in stokken en blokken. Zodat je het inderdaad maar moet afwachten of het je eens een keer gegeven zal worden. Maar dat de Heere in zijn verkiezend welbehagen tegelijkertijd ons ten volle stelt voor onze persoonlijke verantwoordelijkheid. En dat de Heere heel nadrukkelijk zegt: onthoud dit alsjeblieft, dat het in uw en in jouw leven moet komen tot een persoonlijke, radicale keuze. God of de wereld, de brede of de smalle weg. En om die keuze gaat het, gemeente, wanneer we vanavond verder luisteren naar de Godsopenbaring in het leven van Jacob. En we horen dan in onze tekst Jacob en Esau onderhandelen over het eerstgeboorterecht. En we letten heel simpel allereerst op Esau de verkoper en vervolgens op Jacob de koper. Jacob en Esau onderhandelen over het eerstgeboorterecht. Esau de verkoper en Jacob de koper. Deze geschiedenis die vanavond onze aandacht vraagt, gemeente, behoort tot de geschiedenissen uit het leven van Jacob en Esau die we vanaf onze kinderjaren allemaal al kennen en die we daarom ook zo wel zouden kunnen navertellen. Het zijn ook hele bekende woorden die Esau hier gesproken heeft. Laat mij toch slorpen van dat rode. Daar op allerlei manieren hebben we dat wel eens een keertje nagezegd, denk ik. En we zijn geneigd om deze geschiedenis dan te zien als een duidelijk voorbeeld van een moment van onbedacht. Dat kan maken dat een mens voor eeuwig schrijft. Kijk, en daar heb je dan tegelijkertijd het gevaar van die bekende geschiedenissen die je uit het verband gaat plukken. Want dan zet je die woorden alleen maar los naast elkaar en dan vergeet je de achtergrond waartegen en de omstandigheden waaronder. En dan wordt het inderdaad een kwestie van een moment. En dan krijg je mensen in de kerk die zeggen: is dat nou niet een beetje hard van God geweest, dat hij vanwege dat ene moment. Maar daar gaat het hier niet om, gemeente. De keuze van Esau is in onze tekst niet de keuze van een moment van onbedachtzaamheid. Een moment van zwakheid geweest. Laten we maar eens gaan kijken. Het gaat in onze tekst dus over het eerstgeboorterecht. En als u de Bijbel een beetje kent, dan weet u dat dat een hele grote rol speelt in de wereld van het Midden-Oosten en ook onder het volk van God. Die eerstgeborene, dat was immers een bijzonder geschenk. Als je een eerste zoon ontving, dan was dat een teken dat er toekomst was voor een familie en voor een stam. Een zoon als eerste. Daar verlangde iedereen naar. De meisjes die verdwenen tenslotte wel in een andere stad. En die eerstgeborenen die kregen daarom ook een hele grote plaats in het familieleven. Ze hadden grote voorrechten, want ze ontvingen twee delen van de erfenis. Dat wil zeggen, in het geval van Jacob en Esau krijgt de eerstgeborene 2/3. En de tweede die krijgt maar 1/3. Nou, dat scheelt nogal een stuk. Maar die eerstgeborene had tegelijkertijd ook een grote verantwoordelijkheid. Omdat hij, zoals dat is met de oudste zoon van onze koningin, die troonopvolger is, kroonprins ook geroepen werd om als kroonprins de opvolger te zijn als familie en stamhoofd. Een soort sjeik, dat werd die eerstgeborene. Een opperhoofd, zou je misschien in een andere cultuur zeggen. En in de geschiedenis van Abraham en Isaac komt daar dan nog eens een keer bij dat de eerstgeborene tegelijkertijd ook de drager wordt van de belofte die de Heere aan Abraham heeft geschonken en die inmiddels op Isaac is overgegaan. Die belofte dat ze het land Kanaan tot een erfelijke bezitting zullen krijgen, dat ze tot een groot volk zullen worden, dat ze zullen mogen delen in de zegen van de Heere en dat al de geslachten van de aarde in hen zullen worden gezegend. En ik heb vanmorgen al even aangestipt, gemeente, die belofte van die aan de eerstgeborene wordt geschonken bij wijze van erfenis. Dat is uiteindelijk nieuwtestamentisch gezien de belofte die omspant het hele heil dat in de Heere Jezus Christus is geopenbaard. Het gaat in die belofte om de schat van het koninkrijk der hemelen. Het gaat in die belofte om een leven niet zonder de Heere, maar met de Heere voor tijd en eeuwigheid beide. Het gaat om de stad die fundamenten heeft, de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Delen in wie de Heere is en wat de Heere geeft. En we kunnen eerlijk tegen elkaar zeggen, nou, dat is lang niet niks waar het vanavond in onze tekst over gaat. Want dat omspant alles wat een mens nodig heeft om getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven. Dat omvat de schatten van heil en zaligheid, van verleden, heden en toekomst. En je hoort in de Bijbel de mensen die erin mogen delen en van spreken met overtreffende trappen. Ze roemen in die schat die de Heer heeft weggelegd, in die erfenis die voor hen in de hemelen bewaard is. Ze zeggen wat God voor zijn volk heeft weggelegd, dat is wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen. Wat God bereid heeft, dat is de liefde Gods geopenbaard in Jezus Christus. Dat is leven uit de dood, dat is verzoening van de zonden, dat is recht op een machtige toekomst. Ze zullen de aarde beërven als de brutalen van de aarde zullen zijn weggedaan. En je komt in de Bijbel nogal wat mensen tegen, gemeente, die voor die erfenis waarom het in dat eerstgeboorterecht gaat, alles hebben overgehad. Mensen die alles hebben verkocht om deze schat van het Koninkrijk der Hemelen te mogen bezitten. Mensen die alles hebben verlaten, zelfs huis en haard, zelfs man en vrouw en kinderen soms, om dit over te houden. Mensen die dit van harte hebben gekozen en die hebben gezegd, het zal ons nooit berouwen, de keus van het smalle pad. En dan kun je denken aan Abraham natuurlijk, de vader der gelovigen, die daarvoor Ur met zijn cultuur en zijn land en zijn maatschap met hun bescherming heeft verlaten. En je kan denken aan Mozes die het leven had als een prins aan het hof van de farao van Egypte, die de schatten en de wijsheid van de wereld binnen zijn bereik had, maar die liever met dat volk van God kwalijk behandeld wilde worden, omdat hij zei, bij dat volk is God en bij dat volk is de toekomst en bij dat volk is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En je zou kunnen denken aan Rut, die terug had kunnen gaan naar Moab en dan was ze misschien weer getrouwd en dan had ze misschien een gezin gekregen. Maar ze zei, al zou ik nooit meer trouwen, maar Naomi, ik wil met jou mee naar Kanaan en ik wil bij dat volk horen, omdat bij dat volk God is. Je zou kunnen denken, gemeente, om maar niet zoveel meer te noemen aan de psalmdichters die ervan gezongen hebben als ze zingen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens zal vertoeven voor het aangezicht des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te onderzoeken en te aanschouwen in zijn tempel. En die het gezongen hebben en we hebben het meegezongen. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Liever een dorpelwachter aan de dorpel van het huis mijns Gods, dan dat ik lang zou moeten wonen in de tenten der goddeloosheid. En je kan denken aan de discipelen in het Nieuwe Testament die zeggen, Heere Jezus, we hebben alles verlaten. Nou, dat is ook zo. Ze hebben hun schepen achter zich verbrand, terwijl ze er nog niks van zien wat de Heere voor ze heeft weggelegd. Alles verlaten om u te volgen. En die mensen die hebben dat wel bewust gedaan. Niet in een opwelling en niet zonder dat ze wisten wat ze achterlieten en wat ze zouden krijgen. Ze hebben wel overwogen deze keuze gemaakt en ze hebben daarmee gezegd, het mag ons alles kosten. Ja, je komt ze zelfs tegen die zeggen, al kost het mij mijn vlees en mijn hart. En dat is het laatste, hè. Al kost het mij mijn vlees en mijn hart. Maar dan nog. Dat ik God mag noemen mijn deel in eeuwigheid, dat is het. En dat kiest mijn hart. Nou kijk, gemeente, en over die keuze en over die belofte met die inhoud gaat het nou als hier gesproken wordt van het eerstgeboorterecht. En natuurlijk, ze hebben dat nog niet zo precies overzien zoals wij dat vanuit het nieuwtestamentische licht kunnen bekijken. Maar die broers die weten dat, Jacob die weet dat, dat blijkt uit de weloverwogen vraag die hij aan Esau stelt en het aanbod dat hij doet. En Esau die weet dat ook, dat blijkt uit het feit dat hij niet tegen Jacob zegt, wat bedoel je nou eigenlijk? Hij snapt het drommels goed. En dan moet je ook tegen elkaar zeggen, gemeente, dat is geen wonder dat die beide jongens heel goed weten waar het om gaat als het over het eerstgeboorterecht gaat. Want die jongens die zijn net zoals wij bijna allemaal, denk ik, hier in de kerk, allebei mondelingen. En ze zijn allebei opgegroeid in de tenten van Abraham en Isaac, dat wil zeggen in de tenten van het godvrezende geslacht. Want Abraham die is pas gestorven toen deze jongens 15 jaar waren. En als je dan in de Hebreeënbrief leest, gemeente, dat Abraham heeft beleden dat hij gast en vreemdeling op aarde was. Dan kunt u ervan op aan dat Abraham dat zeker ook beleden heeft tegenover die kleinkinderen van hem, waar hij zo lang naar uit heeft gezien en waarin hij de vervulling van Gods belofte heeft mogen aanschouwen. Toen ik deze week professor Velema in het ziekenhuis bezocht en hij vertelde over hoe de Heer hem had doorgeholpen en doorgeleid in die tijd dat hij zo'n pijn had vanwege dat hartinfarct, toen zei hij, zeg maar tegen iedereen dat God goed is. En zo heeft Abraham tegen die twee kleinzoons die daar aan zijn knie stonden, die twee kleine hummels, die ene rode met zijn haar en die andere die een beetje kaler was. Zo heeft Abraham die jongens verteld van dat vaderland dat hij verlaten had. Die wereld van Ur met zijn cultuur en met zijn schatten en met zijn mooie dingen. En misschien is toen dat ene rode jochie het wel geweest dat gezegd heeft, opa, verlang je daar nooit naar terug? En toen heeft hij gezegd, nee mijn jongen, want ik heb het geleerd om een beter, dat is een hemels vaderland, te verwachten. En daarom heb ik geen belang meer bij die wereld die ik verlaten heb. Ik ben er de Heere ziels dankbaar voor dat hij me eruit heeft gehaald. Dat hij me vreemdeling heeft gemaakt op weg naar de stad die fundamenten heeft. En mijn jongen, ik hoop dat je er ook een keer komt. Want het is aan jullie toegezegd, ook aan jullie. God heeft ons en ons nageslacht een stad bereid. Abraham heeft het leven van de vreemdeling aan zijn kleinkinderen aangeprezen en heeft gesproken van zijn verlangen naar de dag van Christus. Zoals de Heere Jezus dat in het evangelie van Johannes zegt, dat Abraham zich verheugd heeft om die dag te zien. Abraham die heeft gesproken van dat heimwee dat hij had naar die openbaring van het heil Gods in Christus. Dat grootste en dat heerlijkste wat een mens in deze wereld kan overkomen. Ja, zegt u, en toen Abraham, toen de jongens 15 jaar oud waren, gestorven was, toen heeft vader Isaac dat natuurlijk wel overgenomen. Nou ja. Kijk, wat natuurlijk wel zo is, dat is dat Rebecca natuurlijk aan Isaac zal hebben verteld van die openbaring die ze heeft gehad voor de geboorte van de meerdere die de mindere zal dienen. Dat betekent dat Isaac net zo goed als zijn vrouw geweten zal hebben dat Esau Jacob zal dienen en dat Jacob Gods keuze is. Maar dan lees ik dan mijn grote schrik in onze tekst dat die Isaac, van wie we toch zulke mooie dingen vanmorgen hebben gehoord, een man met een biddend leven, een man die met zijn vrouw op de knieën ging, een man die het van de Heere verwacht, dat hij een andere keuze heeft dan God, hij kiest Esau. En als je zegt waarom, dan krijg je een heel platvloers antwoord. Het wildbraad was naar zijn smaak. De liefde van deze man gaat door de maag. Anders niks. En je krijgt ook uit het vervolg de indruk, gemeente, dat sinds deze man vader is geworden en de Heer in dat opzicht begonnen is om zijn belofte in zijn leven te vervullen, dat hij tot een groot volk zal worden. Dat zijn geestelijk leven er niet op vooruit is gegaan. En je ontdekt dat wel eens vaker in het leven van ouders als de kinderen groter worden. Ik zei vanmorgen, er zijn allerlei praktische opmerkingen te maken. Maar dat is dan weer zo'n praktische opmerking. Ouders als de kinderen groter worden. En dan zie je ineens een verandering komen in hun leven. En dan merk je ineens dat het wat vlakker gaat worden. En dat ze toch een klein beetje door de kinderen zich laten leiden. En met de kinderen meegaan. Ook in die dingen van de wereld. En dan zie je dienaren des woords die vroeger een machtig evangelie verkondigden en die ineens tot een vlak. Omdat de jongens zeiden, een paard moet allemaal niet zo zwaar, het moet allemaal niet zo lang. Komt meer voor. Maar hoe dat dan ook precies is geweest, gemeente, maar die broers die weten heel goed waar het om gaat. Als Isaac ze niet geleerd heeft en als Rebecca het ze niet geleerd zou hebben, en Rebecca heeft het zeker Jacob wel duidelijk geleerd, dan heeft Abraham het wel gedaan. En dan komt in het leven van deze jongens die inmiddels al jonge mannen zijn geworden, dat mag u aannemen, de dag dat Esau moe van de jacht thuis komt en dat hij met een rammelende maag van de honger binnenkomt lopen in die tent waar Jacob bezig is een soort soep te koken. Een soep van linzen en daarom een klein beetje rooig. En dat ruikt goed en dat ziet er lekker uit. En Esau met zijn hongerige maag die roept dan die bekende woorden, laat mij toch slorpen van dat rode daar. En dan krijg je daar in die tent van Jacob die onderhandelingen waarvan wij zeggen, nou daardoor hebben wij nou vaak een voorkeur voor Esau met zo'n rondborstige, misschien wel wat ruwe natuur, maar die tenminste zegt waar het op staat, tegenover Jacob die we toch een beetje slinks en geniepig vinden, omdat hij misbruik maakt van dit moment dat zijn broer zo zwak is. En eerlijk is eerlijk, gemeente, dat is ook niet zo fraai wat Jacob hier doet, want die maakt inderdaad misbruik. Maar als we bij Esau, ik zei dat al, zouden denken dat dit een moment van onbedachtzaamheid is, dan zeg ik, gemeente, dat is het niet. Want Esau die weet door dat onderwijs van zijn vader en van zijn grootvader heel goed waar het om gaat. Hij weet heel goed die eerstgeboorte, dat houdt in de belofte van God die jouw God wil zijn. En van God die in je leven alles wil doen en alles wil zijn en alles wil geven. En Esau die heeft de tijd gekregen om na te denken, vooral toen Jacob op dat eerste wat onverschillige antwoord zei van, dan moet je het me wel zweren. Toen is Esau erbij bepaald dat wat hij nou ging zeggen, dat zou onherroepelijk en dat zou diep ingrijpend in zijn leven zijn. Maar dan blijkt dat wat Esau hier doet, gemeente, dat dat een bevestiging is van een keuze die hij in zijn leven al lang gemaakt heeft. Zijn leven heeft het verraden, want zulke keuzen die worden niet in een moment gemaakt, maar die worden in je hart geboren, gemeente. En in zijn hart had Esau dat eerstgeboorterecht al lang weggegeven. En Jacob die had dat aan zijn leven gemerkt. Anders had hij het op dit moment nooit gedurfd om dat te willen kopen voor een bordje rode soep. Jacob die had dat heel duidelijk ontdekt in het leven van zijn broer. Het interesseert hem geen zier dat hij dat eerstgeboorterecht heeft. En dat blijkt inderdaad uit Esau's leven, zoals de schrift er ons hier met een paar woorden tekent. Dat is het leven van een jager, een man die leeft in het veld. Dat is het leven dat meer lijkt op dat van Nimrod, de man van Babel, dan dat het lijkt op het leven van Abraham, die in tenten woonde. En dat blijkt ook uit de woorden van Esau, want als hij het heeft over dat slorpe gemeente, dan gebruikt hij een werkwoord dat verder in de hele Bijbel niet voorkomt, omdat het uiteindelijk een grof woord is. Een woord dat Gods volk niet in de mond neemt. Want de manier waarop Esau hier spreekt over eten, dat is de manier waarop je het hebt over het eten van een beest. En dat is Esau gemeend. En ze spreken verraad. Beest dat bij God geen belang heeft. En waarvan de psalmen zegt dat ze als de beesten ras verloren gaan, als er geen krachtdadige en radicale bekering komt. En dan moet je hem horen vragen naar dat rode daar. Het is volkomen duidelijk dat Esau niet eens in de gaten heeft wat Jacob daar precies onder de deksel heeft. Maar het ruikt goed en het ziet er goed uit. En als dat maar smaakt, dan interesseert het hem verder niet wat het is. En dan moet u er vooral op letten dat hij dan zegt, ach, ik ga sterven. Dat wil zeggen dat Esau hier zegt, ach man, ik ga toch een keertje dood. En ik wil nou leven. En de Bijbel zegt, dat is nou uitgerekende devies van de wereld. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen dan sterven we. En de Hebreeënbrief die we samen gelezen hebben, die vat dat alles samen als het daarom Esau noemt, een onheilige. Dat wil zeggen iemand die niet afgezonderd wil zijn van de wereld. En die niet bij de Heere en bij zijn dienst wil horen. Esau is een van die mensen van wie we gezongen hebben, dat ze het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. Geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. Esau verachtte de beloften van God. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt, dat doet hij om één spijs. En dan staat er inderdaad in de grondtekst geen lidwoord, maar een telwoord. Dat je het hele heil van God verkwanselt voor één bordje rode pap. En dan zie je dat gebeuren. Zoals de Bijbelschrijver dat zo plastisch ons tekent. Hij at, hij dronk, hij stond op En hij ging heen en je ziet het gebeuren, een beetje grof naar binnen slurpen. Zo gauw mogelijk gulzig. En dan met de rug van je hand door die rode baard heen je mond afvegen. Dat hebben we weer gehad, inderdaad. Toen had hij het gehad. Zo verachtte Esau zijn eerstgeboorterecht. Dan zal er natuurlijk best wel iemand hier in de kerk zitten die zit door te denken en die zeggen, ja, maar als Esau nog geweten heeft van die godsopenbaring aan zijn moeder Rebecca. Nou, dat is natuurlijk heel goed mogelijk, gemeente. Je zou bijna zeggen, dat kan niet anders. Maar dan had Esau toch anders kunnen reageren, is het niet waar? Dan had Esau toch ook, wanneer de Heer het geloof in zijn hart had gewerkt, die vrijmacht van de Heer kunnen aanbidden. En kunnen buigen en zeggen, de meerdere zal de mindere dienen. Nou, Heer, u mag met het uwe ook doen wat u behaagt. Als ik dan maar mag dienen, Heer. En zo een plaats mag hebben bij dat volk van u. Dat mag delen in uw belofte. Want dat erfdeel dat wil ik ook zo graag. Als u maar niet veracht had. Maar gebogen had in de erkenning. Ik ben het ook niet waard. Zoals er vandaag de dag misschien mensen in de kerk zitten. Die zeggen van verachten wel nee. Maar ik acht het mezelf niet waard. Mensen die als ze hun knieën buigen voor de Heere zeggen. Heere, geef me slechts de laagste plaats. Zo ge mij een plaats wilt geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven. En u voelt wel aan, dan sta je er heel anders tegenover, gemeente. Want dan kom je niet als Esau die het verachtte. Maar dan kom je als de verloren zoon die zegt, ik heb er geen recht op. Toch. Als ik maar als een knecht in de buurt van vader en bij vader onder dak mag zijn. Esau veracht. Dat van Abraham, dat hoefde die niet. Hij wilde geen vreemdeling zijn. Hij hoefde geen stad die fundamenten heeft. Hij had geen belang bij Christus en zijn heil. U voelt natuurlijk al lang aan, gemeente, dat ook vanavond uw vraag komt of er hier in de kerk mensen zitten zoals Esau. Die kiezen voor dat goed dat zomaar weer vergaat boven het goed dat nimmer meer vergaat. En dan moet je niet vreemd van opkijken en zeggen, ja maar dominee, wat dacht je nou wel, nou we op zo'n hete zondagavond prachtig in de kerk zitten, terwijl er misschien ook wel zijn die vanmorgen hier in de kerk zitten en nou dobberen ze ergens op de randmeer, of ze komen net terug van het strand waar ze uit de kerk hals over kop naartoe zijn gevlogen, en anders dan liggen ze lui achterover in de tuin, want dan zeg ik gemeente. Je moet nooit vergeten, die Esau, dat is een verbondskind. En die Esau, die is opgegroeid in de kerk. En die is afkomstig uit een godvrezend geslacht. Esau, die kom je niet tegen in de wereld, want in de wereld kom je deze keuze niet eens tegen, gemeente. De wereld kan die niet maken, maar op het erf van het verbond. En dat betekent dat ik vanavond hier die vraag moet stellen, zitten ze hier? Nou, maar heel concreet, net als Esau, met een godvrezende grootvader. Eén die een voorman was in de gemeente. Die het leven van de vreemdelingschap kende. En die daardoor tot een getuigenis was in het midden van de gemeente. En met een vader die nou ja vooruit niet meer helemaal zo was. Maar toch één die met al zijn zwakheden oprechte Heere zocht te dienen. En zelf. Kijk, ik ga vanavond geen namen noemen. En ik ga het vanavond niet hebben over de ouderlingen van de vorige generatie. En ouderen hier weten heel goed waar ik het over heb. Maar als je dan bij ons rondkijkt, moet je dan niet zeggen, gemeente, dat is voor een deel de nood van onze gemeente. Dat nageslacht van wie de Heere vreesde en zo van de ene generatie op de andere. Dat we van Abraham via Isaac bij Esau terecht zijn gekomen in verschillende opzichten. Moeten we dat vanavond niet heel eerlijk tegen elkaar zeggen, gemeente, dat er ook onder ons zijn mensen die in onze lidmatenregister zijn ingeschreven. Moet je niet om je heen gaan kijken, maar moet je naar jezelf gaan kijken, gemeente. Mensen die kiezen voor dat rode daar. En moet u zich goed realiseren, dat rode, dat is op zichzelf niet altijd verkeerd. Tenslotte was Jacob bezig om die soep te koken met de bedoeling om het zelf op te eten. Dus het verkeerde zit niet in de soep hoor. Maar mensen die dat kiezen. in plaats van of boven het heil dat God schenkt. En die dan soms net als Ezo die keuze maken zonder dat ze precies weten waar het om gaat. En als je daar dan eens een keer over spreekt, en ik ga vanavond al die dingen niet noemen, gemeente, want u weet best waar ik het allemaal over heb. Maar dan zeggen ze, ach man, wat zou dat? En wat zit er nou in? En ze doen het toch allemaal? En waarom zou dat nou niet kunnen? En waarom zou dat nou niet mogen? Maar, en ik zeg het vanavond niet hard en ik zeg het niet scherp, gemeente, maar ik zeg het in alle bevolgenheid, omdat dat een stuk nood onder ons is. Een stuk nood die, als God het niet verhindert, ons met onze hele gemeente, met twee prachtige kerken straks, naar de ondergang zou kunnen voeren. Ze kiezen. En ze kiezen onder ons voor heel hun nageslacht. Zoals Ezo gekozen heeft voor het volk dat van hem afstamt. Dat volk Edom, de tekst zegt, daar hebben ze hun naam aan te danken. Dat volk dat heeft in navolging van hun stamvader gezegd, we willen ook dat rode daar. Dat volk dat zich in het Oude Testament, en de profeet Obadja is daar een duidelijk getuigenis van, zich sterk verzet tegen de Heere en zijn volk en zijn gezalfde Christus. En dat het toejuicht wanneer de wereld tegen dat volk van God storm loopt. Omdat het niet wil weten van het rode bloed van Christus. Maar kiest voor dat andere rode waarvan de Bijbel zegt dat het de kleur is van de hoer van Babylon. Die met een scharlakenrode kleed zit. Op die rode draak. En die de bondelingen zoekt te verleiden tot de zonde en tot de werelddienst. Is het nodig dat ik voorbeelden noem? Ik er eentje noem. We hebben de wereldkampioenschappen voetballen achter de rug. Iemand heeft uitgerekend 230 uur televisie in Nederland. Dat betekent gemeente net zoveel als 10 jaar catechisatie. En dat in 6 weken in plaats van in 10 jaar. En ik denk, je moet dat bij jezelf je maar eens afvragen, dat er onder ons zijn die een keuze hebben gemaakt, zelfs toen het om de zondagavond ging. ...230 uur, 10 jaar catechisatie. In die 6 weken. Gemeente, de vraag is vanavond, wat kiest u nou eigenlijk? Want juist als het gaat om het evangelie van Gods verkiezend welbehagen, dan komt het aan de orde dat er hier gekozen moet worden. Wat kiest u in uw werk? Want dan kan de keuze van je werkkring ook alles mee te maken hebben. Of je zegt, wat is het dat de Heere goed vindt of wat verdient het beste? Wat kies je in je vrije tijd? Wat kies je op zondag en door de week? Wat kies je voor partner en wat kies je voor woonplaats? Zijn wij vreemdeling of zijn we wereldling? Haalt de wereld de schouders over ons op? Of zegt de wereld, je kan met die lui van die kerk daar in Bunschoten toch best te doen hebben, want uiteindelijk als het erop aankomt, dan doen ze wel met je mee. Wandelen wij op de brede of op de smalle weg? Achten we het ruim genot der wereld voor ons heel goed? Of is er inderdaad waar wat we met stemverheffing zongen en het orgel ging daarin voor? En als je het meent, dan mocht het ook blij vooruit zich dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Zeg dat nou eens eerlijk, gemeente. Is dat het ene ding dat u van de Heere hebt begeerd, dat u de liefelijkheden des Heeren mag onderzoeken? Is dat nou inderdaad waar, dat u vanavond hier in de kerk zit en dat jij er vanavond zit? En versta me goed, ik ben verschrikkelijk blij, jonge mensen, dat je er bent vanavond. Maar dat je hier zit omdat je zegt, je kan beter één dag een dorpelwachter zijn in het huis van God, dan dat je lang woont in de tenten van de goddeloosheid, want daar koop je niks voor. Ons leven verraadt ons, gemeente. Maar zoveel is wel duidelijk, dat er in het leven van een mens een moment komt dat de wissel omgaat en dan gaat de deur dicht en dan is er geen weg meer terug. En als u vanavond zegt, ja, dat komt bij het sterven, dan zeg ik, dat kan inderdaad. En daarin heeft Ezo gelijk als u zegt, ik ga sterven, want dat is het enige wat we allemaal zeker weten. We gaan een keer de weg van alle vlees. En deze week hebben de doodsklokken wat geluid in Bunschoten en het viel me op, elke dag maar weer. En als je dan de leeftijden ziet, dan zeg je, wat een boodschap voor ons allemaal, midden in de vakantietijd. Bereid uw huis, want gij zult sterven. En dan is die rode pap van de wereld opgemeend. En dan blijft alleen maar over het rode bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Maar u moet goed onthouden uit de boodschap van vanavond dat die wissel ook op een eerder moment om kan gaan, gemeente. Dat het in dit leven kan zijn dat de deur dicht gaat en dat de tijd van de genade voorbij is. De Hebreeënbrief zegt dat zo schrijnend scherp. Dat Ezo om één spijze zijn eerstgeboorterecht veracht. En later, toen was het te laat. Toen vond hij geen plaats meer voor zijn berouw. Op het moment van onze tekstgemeente gaat in het leven van Ezo de deur van de genade en van het leven en van het heil voor eeuwig dicht. Dat is de verschrikkelijke ernst die verbonden is aan de verachting van wat de Heere geeft. God laat niet met zich spotten, gemeente. Voor Ezo kan het nou nooit meer goed worden. En daarom zegt onze tekst, jonge mensen, je hebt niet alle tijd. Het kan wezen dat er in jouw leven een later komt, waarin het blijkt te laat te zijn. En dan is de pap van Jacob al lang op die je zo hebt begeerd. En dan blijf je alleen maar met een eeuwige honger en eeuwige dorst over. Want met dat voedsel van Jacob, daar kun je het geen halve dag mee doen. Laat staan een hele eeuwigheid. Wat baat het een mens? Wat baat het u dat u in uw leven voorrang geeft aan allerlei andere dingen boven de schat van het koninkrijk der hemelen? Wat heb je aan die schotel linzenmoes als je ziek wordt en de dokter zegt het gaat niet goed? Wat heb je aan die schotel linzenmoes als je kind gaat sterven? Wat heb je aan die schotel linzenmoes als je voor God moet verschijnen, gemeente? En dan kun je geweldig hard werken. En dat is natuurlijk iets dat kan ons als een compliment gegeven worden. Wij willen best de handen uit de mouwen steken hier. En we werken keihard en we maken er wat van. Maar dan is de vraag van avond. Wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld wint? Dat is nog wat anders dan een bordje pap. De gehele wereld. En hij leidt schade aan zijn ziel. Gemeente, dat is de grote vraag. Waar gaat het om in het leven? Gaat het om een leven nou van Abraham als vreemdeling? Of een leven met Ezo als wereldling? Of denken we misschien, en dat is dan nog erger, dat we het allebei kunnen combineren. Ook de Heere zegt vanavond. Het moet komen tot een keuze. Ja, zegt u dus, we moeten de kant op van Jacob, want die Jacob die heeft het dan nou aan het einde van onze tekst toch maar voor elkaar. Die heeft het eerstgeboorterecht. Nou, dat staat nog te bezien, gemeente. Zeker de Heilige Schrift die laat ons heel duidelijk Jacob zien als een voorbeeld voor ons. Maar niet vanwege zijn handelen hier, gemeente, maar vanwege zijn levensbeginsel, het beginsel waaruit Jacob leeft. Want dat is bij Jacob volkomen duidelijk, gemeente, dat hij wel belang heeft bij dat eerstgeboorterecht. Bij Jacob is zo heel sterk dat verlangen dat ik bij Gods volk mag behoren en me met het erfdeel des Heren mag beroemen in het heil dat de Heren schenkt. Dat is Jacob, die belang bij de erfenis. Dat draait zijn hele leven om, al is het met vallen en met opstaan. En al doet hij het vaak op een verkeerde manier. Maar het blijkt uit zijn leven waar zijn hart naar uitgaat. Want uit het hart zijn de uitgangen des levens. Kijk, Jacob heeft niet zo'n beste naam vanwege dat gebeuren in onze tekst. Dan zeggen we een slinks jongetje, een geniepig jongetje. Een jongetje dat aan zijn achter zijn moeders rokken wegkroop. Een papjongetje en weet ik wat we allemaal zeggen. En dan zeggen we ezel, die stoere pink. Dat is toch heel wat aantrekkelijker. Maar daar gaat het hier niet om, gemeente. Trouwens, er staat ook niet dat Jacob zo'n papjongetje is. Als er iemand hier zit met een nieuwe vertaling, dan heeft hij misschien wel gelezen, Jacob is een huiselijk man. Dan heb je het gevoel, Jacob, dat is zo'n jongetje dat eigenlijk liever aan het aanrecht met zijn moeder een beetje staat te kokkerellen, dan dat hij met zijn vader wat aan het werk gaat. Maar dat is een misverstand, gemeente. Want in de Statenvertaling is het woord terecht vertaald als een oprecht man. En in de grondtekst staat precies hetzelfde woord als wat de Heere tegen Abraham heeft gezegd. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En als je wil lezen van Jacob dat hij in tenten woonde, gemeente, dan betekent dat niet dat hij achter de rokken van moeder bleef hangen. Maar dan betekent dat hij precies hetzelfde deed wat Abraham ook deed. Abraham die in tenten woonde, omdat hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Dat wil zeggen, Jacob laat het in zijn leven zien dat hij kiest voor het levensbeginsel en de levenswandel van zijn grootvader. Dat hij kiest voor het leven van die vreemdelingen die wandelen voor Gods aangezicht met Abraham en allen die de stad die met fundamenten verwacht. Ik las deze week in Trouw een artikeltje van de vrouwelijke predikante dominee Redijk Boersma. Die schrijft erover dat ze zo'n Duits-Russische vrouw heeft ontmoet, die echt nog uit die pietistische kring komt, schrijft ze. Die mensen die zo dicht bij de Bijbel leven en die een tekstje van de Heere krijgen en die daardoor bemoedigd en gesterkt worden. En ze schrijft aan die vrouw die dit bedenken aan mijn grootmoeder, want die begon de overdag ook met het dagboek. En er was er ook altijd wel een tekst die er wat aansprak. En dan schrijft mevrouw Redijk Boersma, die zich noemt dienaar van het woord. Zo kan ik het niet en zo wil ik het niet. Al schrijft ze er heel eerlijk achteraan en toch was ik een beetje jaloers op die vrouw die zo met de Heere omging. Zitten ze er hier vanavond ook? Die zeggen dat leven, ik kan het niet. Maar ik wil het ook niet, want ik moet er veel te veel voor opgeven. De Heere zegt, dat is de weg. En dat betekent niet dat je ouderwets hoeft te doen. En dat betekent niet dat je de tradities allemaal hoeft te handhaven, gemeente. Maar dat betekent wel dat je echt en voluit in 1990 leeft als een vreemdeling in deze wereld. Voor Gods aangezicht. Omgaan met de Heere, wandelen met de Heere, leven naar zijn geboden. Vanuit het beginsel Gods verborgen omgang vinden zielen waar ze vrees in woont. Zitten er hier vanavond die zeggen, ja, daar gaat mijn hart naar uit. En dan richt mijn leven zich op dat je het in de wereld niet meer kunt vinden en dat je het daarom bij de Heere hebt leren zoeken. Zitten de mensen die zeggen dat van Abraham één ding heb ik van de Heere begeerd, dat van Mozes, dat ik liever met het volk van God kwalijk behandeld wil worden, dan dat ik een tijd lang de schatten van Egypte kan genieten? Is dat vrucht in uw leven van grootouders die het bij je hebben aangeprezen en van ouders die je bij de hand hebben meegenomen en van een moeder als Rebecca die zei, mijn kind, dat heeft de Heere beloofd in ons geslacht en in jou persoonlijk? Is dat dan vrucht, jonge mensen, van een prediking die dit leven aanprijst en die de Heere Jezus Christus en zijn heil voor je uitstalt en die je uitnodigt om daarin het leven te vinden? Dat je bent gekomen tot die besliste keuze. U kiest mijn hart in nood en smart voor eeuwig tot zijn koning. Voor u wil ik lijden, voor u wil ik strijden, voor u wil ik de aarde doorgalmen van lof. Gaat niet vanzelf. Jacob en Esau, ze zijn twee verbondskinderen, een tweeling. En ze kiezen zo radicaal tegenovergesteld. Maar Jacob laat het ons vanavond zien, gemeente, zo kan het en zo gebeurt het. Dat een jongen en een meisje met een van nature afkerig hart. En met een vlees en bloed dat deze dingen niet zoekt. Dat begeert tegen de geest. Zo ver komt dat hij zegt, en ik wil toch zo graag bij de Heere en bij zijn volk horen. En dat ze dat zeggen in hun gebed zittende van die jonge mensen hier, die zeggen, Heere, ja, bij dat volk van u te mogen horen, dat is mijn hartelijke begeerte. Jonge mensen die dat laten zien in hun leven, ook in deze vakantietijd, weg wereld, weg schatten. Want je kunt niet bevatten wat Jezus Christus allemaal te bieden heeft. Is dat zo, gemeente? Dat het ons om de Heere te doen is. En om het heil dat er is in hem en het leven dat er is bij hem. Zitten er hier die dat geleerd hebben aan grootvaders knie. Ach, de Heere mocht ons maar veel van die grootvaders geven, ook vandaag. Want we hebben ook grootvaders in ons midden die het allemaal heel goed weten, maar van wie niks uitgaat. En dat jouw moedershand wordt meegenomen en de Heere geeft ons maar veel van die moeders. Die zeggen, mijn kind, en daar gaat het om in het leven. Dat die belofte van God in je leven vervuld wordt. En dat je dat leert via de school en via de kerk. Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Alleen, gemeente, en dat is dan het laatste wat ik vandaag vanuit de openbaring Gods in Jacobs leven wil zeggen. Dan moet je dat niet doen op de manier van Jacob. Want dit moeten we wel onthouden, gemeente, dat je Gods zegen nooit kunt kopen. En je kunt God zeker, zeker niet kopen voor wat wij klaarmaken. Gods zegen is alleen maar te krijgen als een genade geschenkt die betaald is met het rode bloed van het lam. Het beginsel van Jacob, dat mag ons tot een voorbeeld zijn, dat je hart naar de Heere uitgaat. Maar het handelen van Jacob, dat moet je maar niet overnemen, want genade is niet te koop en de Heere heeft ons niet nodig, gemeente, om zijn beloften te vervullen. Gods erfenis is alleen te verkrijgen in de weg van een erfenis, bij wijze van testament dat geopend wordt. En dat moet Jacob leren. En hij moet het zo helemaal leren dat hij er zelf tussenuit moet. En dat de Heere zegt, ik zal. En dan hoeft Jacob ook niet te werken, want het is niet desgene die werkt en niet desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. En dan hoeft Jacob niet te zitten rekenen en niet te zeggen van, nou heb ik de kans, laat ik hem maar gauw grijpen. Want de Heere heeft het beloofd en Jacob mag wachten op de Heere en hij mag uitzien naar zijn heil en bidden om de genadige vervulling van de belofte. Aan het einde van onze tekst is Esau rechthebbende afgemeente. Want hij verachtte de eerstgeboorte. Er staat een streep onder voor eeuwig. Maar Jacob is aan het einde van onze tekst niet één stap verder, gemeente. Want we hebben het vanmorgen gelezen, het is niet uit te werken, maar uit God die roept. U leest dan ook nergens in de geschiedenis van Jacob dat hij zich beroept op deze koop die hij in deze dag gesloten heeft. Want zo werkt dat allemaal niet. De eerstgeboorte plaats in het geslacht van Abraham en van Isaac is vanaf heden vakant. Staat u het? Kijk, dat is zo heel typerend, gemeente, voor het begin van het geestelijke leven. Jacob die zoekt het goede. En dan denk je, dan moet je je handen uit hem oversteken en dan moet je zelf ook toch wat doen. En als ik het niet doe, dan gaat het niet goed. Jacob zoekt het goede. Maar hij moet nog leren in welke weg. Hij moet nog leren dat hij niet zijn handen moet uitsteken, maar dat hij zijn handen moet vouwen. Dat hij er zelf tussenuit moet, opdat het straks ten volle zal zijn. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Alles wat ons winst leek, moet schade worden en op de vuilnishoop verdwijnen. En dat is een moeilijke les, gemeente. Want we zitten er zo graag zelf tussen. En we willen zo graag zelf wat doen. En we willen zo graag de Heer een handje helpen, omdat we denken, als we dan God overlaten, dan gaat het radicaal fout en dan gaat de zaak de vernieling in. En we zijn zo bang dat het anders niet goed gaat. Maar weet u wat wij moeten leren, gemeente? Alleen maar dit ene, zalig is het volk, dat de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Hij die door de nood gedreven niet werkt, maar zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijk slot, niet vestigt op zijn eigen handelsgeest, maar op de Heere zijn God. Amen. Heren, aan het einde van deze zondag willen we u samen hartelijk en dringend en ootmoedig vragen. Laat niemand onzer zijn als Esau. Die rode pap koos boven Christus verzoenend bloed. En die de wereld koos boven de genade van u. Heren, u kent onze hart. En als er zijn, wilt u dan geven dat het vanavond nog niet te laat is. En wilt u ze maar bekeren. Opdat ze Jacob achterna gaan. En zeggen, Heere, is er ook nog een portie van dat heil voor mij. En geef ons dan, Heere, van die grootvaders als Abraham. Die beleiden dat ze vreemdeling zijn en die dat aantrekkelijk kunnen maken voor hun kleinkind. En geef ons maar van die moeders en vaders zoals Rebecca. Die bij alle fouten en gebreken waarmee we geduld moeten hebben, toch dat ene zeggen, mijn kind. Als het in je leven niet gaat om die belofte van de Heere en de vervulling daarvan, dan heb je straks niks. Zoek toch dat ene, opdat dat het deel mag zijn dat je verkiest. En geef ons veel jongeren, Heere, en ook kinderen. Die zeggen, ja Heere, ik snap er nog niet alles van. En ik moet denk ik nog wel een heleboel leren en een heleboel afleren. Maar ik wil zo graag bij uw volk horen. En als ik de dominee en als ik mijn moeder en als ik anderen hoor spreken over de Heere Jezus. Dan wil ik ook zo graag die Heere Jezus leren kennen. Ach, wat zou dat groot wezen, Heere. Als er vanavond een jongere zo uit de kerk komt en dat voor het eerst tegenover u beleidt. Dan durft hij het misschien nog niet eens tegen een ander te zeggen. Misschien tegen zijn vriend of zijn vriendin. Maar wat zou het groot zijn. Als ze zo vanavond de kerk uitkwamen. Zeiden, ja heren, zou ik daar ook bij mogen horen? Bij dat volk dat toekomst heeft? Wilt u zo met ons meegaan? En ons zegen in de komende weken, ons bewaren, waar we ook gaan, te land, ter zee en in de lucht. En geef dat dit woord zijn werk mag doen en zijn kracht mag krijgen. En maak ons tot vreemdelingen, die getuigen van het heil, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 119, vers 5, waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. En wat er verder volgt, 119, het vijfde vers.
gebracht met de zegen van de Heere. Die blijft, ook als dat rode daar al lang verdwenen is. En ga in dat licht heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u zijn vrede. Amen.